Als je er gewoon iets persoonlijks van maakt en je probeert, je blijft er gewoon aan werken. En op een gegeven moment, ja, dan komt er wel resultaat uit. En dit is precies waar ik echt jarenlang mee heb zitten worstelen.
Ja?
Als callcenter medewerker voor TomTom, American Express, dat soort dingetjes heb ik allemaal gedaan.
Nou jongens, welkom bij een nieuwe episode van Babbelen. Ik ben Tom, dat is verder geen verrassing. Babbelen, de podcast waarin ik praat met DJ's, met house DJ's over hun carrière. Leuke dingen, de minder leuke dingen. En wat je inspireert eigenlijk, dat is het hele verhaal. Volgens mij ken je het wel, Camille.
Ja, goed.
Welkom trouwens, ja. Camille Dame voor de house liefhebbers.
Ja.
Hoe gaat het met je?
Ja, heel goed. Ja, ik mag niet klagen. Ik woon aan de goede kant van de planeet. Ik mag doen wat ik leuk vind elke dag. Dus,
dat is belangrijk.
Gaat goed.
Maar we gaan het heel even over corona hebben. Want ja, je kan het natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Heeft het een goede of juist een hele slechte invloed nu op jou? Want ik neem aan dat ook al jouw gigs en zo gecanceld zijn.
Ja, wat dat betreft is het wat minder, want je reist wat minder. Ik had nog wel dingetjes staan in Berlijn en in Zwitserland. Verder toer ik niet zo heel veel meer hoor. Ik ben wat meer bezig met lesgeven. En ik denk dat dat voor mij ook wel het voordeel is. Want het is voor mij echt... Ik ben eigenlijk heel druk. Ik heb heel veel nieuwe studenten erbij. Zeg maar wereldwijd. Want ik dacht van, weet je, misschien moet ik het gewoon online gaan doen dan inderdaad. Ja. Wat ik eigenlijk altijd al wel een beetje wilde. En ik had hier en daar wel eens een Zoom-calltje. Maar nu is alles Zoom. En ik zit gewoon de hele dag thuis. En ik ben voor mijn platform Lessons in Life ben ik gewoon alles online gaan doen de afgelopen paar maanden. Dus wat dat betreft vind ik het heel leuk. Maar ik vind het wel echt dodelijk saai gewoon. Ik heb liever wel even een goed feestje af en toe in het weekend.
Dat begrijp ik wel.
Ja. Helemaal los kunnen gooien. Ja. En wat betreft draaien. Kijk, ik heb wel lekker veel muziek gemaakt. Ook met mijn huisgenoot. Met Duncan, Anders.
Oké.
Dus wat dat betreft zijn we lekker productief bezig geweest. Ja. Het jammer is dat je niet meer kan reizen wat dat betreft.
Ja. Weet je wel? Maar even voor de mensen thuis, ook voor de kijkers via YouTube. Ik stream trouwens even tussen haakjes alles op YouTube, want dat is leuk, vind ik.
Ja, stream is het
ding. Ja. jij bent leraar online. Jij geeft Ableton lessen, vraagteken.
Ja, ik ben ik heb altijd masterclasses gedaan. Toen ik nog echt veel toerde, een paar jaar terug, denk ik, een jaar of 6, 7 terug. Deed ik tijdens Amsterdam Dance Event voor of SAE of voor Ableton deed ik masterclasses en workshops.
Ja.
En eigenlijk van daaruit ben ik een school begonnen, Lessons in Life, 2,5 jaar geleden.
Kijk eens.
En vorig jaar Ableton Certified Trainer geworden ook, omdat ik echt Ableton Ninja schijn te zijn.
Ja.
Dus ik vind het hartstikke leuk om kennis over te dragen. En ik heb het altijd gevonden dat toch een beetje in de danswereld, sowieso onder artiesten. Van hoe doe je dat nou? Dat is altijd een beetje gewoon geheim.
Ja.
En ik vind het heel leuk om dat te delen. Dat vond ik altijd heel leuk. En
ik
heb nu zelf ook een soort van podcast. Dat is de Dive in Livestream, waar ik elke woensdagavond gewoon een artiest uitnodig. Ja. En dat is super leuk om gewoon kennis te delen. En ik heb daar gewoon nu een soort van mijn profession van gemaakt.
Want dat is gewoon een livestream waarbij je met schermdelen muziek gaat maken eigenlijk. Dat is de basic idee, toch?
Ja, dus ik deel het scherm. Ik heb een presentatie.
Ja.
Je neemt het op. Je kan het achteraf kunnen studenten terugluisteren. Ik doe ook nog even one-on-ones. Dus dat ze als ze in een groep les zitten, dat ze ook nog hun eigen tijd hebben. Superleuk.
Super lachen, toch? Ja, heb je een beetje feedback daar ook op? Van luisteraars bijvoorbeeld?
Op de Dive in Livestream. Met mensen die ik doe de klassen online op een Zoom. Maar de streams die ik doe is heel leuk. Ik heb elke week wel mensen die intunen, die gezellig meedoen. En als ik wat heb laten zien van die week ervoor, dan zeggen ze, ik ben de hele week daarmee bezig geweest. Maar ook echt kijkers uit heel de wereld, van alle continenten, die
wat vet,
tunen
zeg.
Wel in. Dus het is heel leuk. Ja, en het groeit. Ik doe het elke week. Net zoals wat jij doet met babbelen, doe ik eigenlijk in principe ook. Maar dan iets nerdy. Misschien.
Maar wel echt super leuk dat je eigenlijk lekker bezig blijft ineens. Maar wat deze online cursus, was dat door corona of was dat daarvoor al?
De online cursus is echt door corona gekomen, Want daarvoor werkte ik met Deep House Amsterdam. Die waren een academy aan het opzetten. Daar heb ik ze een beetje bij geholpen in het begin eigenlijk. En SAE, School of Audio Engineering.
Ik heb dat ook gedaan trouwens, wist je dat?
Dus SAE, cool. Hoe lang geleden dan?
Ja, dat is wel 4-5 jaar geleden bij Marco Antonio Spaventi. Ah, dat was mijn teacher. Ja.
Zat hij nog, want hij is ook nu gewoon voor zichzelf. Althans, ik weet niet wat hij volgens mij, of de School of House zit hij, geloof ik. Ja. En ik heb wel eens een workshop van hem gezien voor in de toren voor Ableton. Hij is een goed man.
Ja,
heel leuk.
Ja, ja. Ik zat toen in de klas met Quinten van Honk. Misschien.
Die kijk ik nog wel, ja zeker.
Hoe heet hij nou? Jean-Christophe Verwij. Die zit nu heel diep in het techno. Mm-hmm. Ja, dat is lijp, man. Als je nu ziet hoe al die jongens lekker gaan, weet je. Ik doe dan misschien qua produceren... Nou, ik wilde wat minder zeggen, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Want ik produceer nu juist er echt op los.
Ja.
Maar het is gewoon tof hoe je al die gasten gewoon zo ziet gaan. En het is ook echt nerd shit, hè, met die Marco Antonio Spaventi. Ja. Dr. Spaventi noemt hij zichzelf.
Ja.
Echt een Italiaan, die gaat dan wel uitleggen zo... We have this en de compressor. En,
ja, leuk.
Echt een beetje zo'n Italiaanse saus gooit hij erover. Ja. Maar hij legt het wel echt vet
heel
goed
duidelijk.
Uit.
Ja,
echt
ik heel vond cool. Het heel tof toen ik hem zag bij dat Ableton meetup was het of zo. Ja. Maar ja, het is hartstikke leuk.
Maar hij weet ook echt alles, weet je. Ik ben een Logic nerd en ik weet wat minder van Ableton.
Ja.
Daarom vind ik het ook oprecht tof om die livestreams van jou te kijken. Omdat ik dan wat meer weet hoe Ableton in elkaar zit.
Ja.
Maar mocht je ooit nog een keer een cursusje daar doen, ik kan het aanraden, want ik heb het gedaan.
Ja.
Maar kan ik concluderen dat jij getrouwd bent met Ableton?
Jeetje, dat is wel een statement. Ja, ik denk het wel. Ik ben, zeg maar, ik heb door alle programma's, ik begon op FastTracker 2, op MS-DOS.
Zo.
En dat is heel lang geleden. En toen werd het, zeg maar, van die Mad Tracker en Impulse Tracker had je FastTracker en ik had dan FastTracker. En toen werd het Reason kwam voorbij. Ik maakte muziek uit Cubase met wat hardware. Ik had een MC303 en een of andere Yamaha. Een soort van almost Casio kind of thing. En dan, dan gewoon mijn eerste sintjes en zo. En, en toen op een gegeven moment kocht ik een Korg MS-2000 en een Yomox drummodule. Begon ik echt hardware te doen. En toen werd het eigenlijk, kwam de VST. Toen heb ik alles verkocht, weet je wel. Toen VST, het is eigenlijk heel stom, want ik had echt toffe synths. Alles verkocht en heel veel lang Logic gebruikt. En toen Ableton een beetje kwam, ik denk toen ik jaar of 20 was of zo, net na het millennium, zeg maar, toen ben ik eigenlijk op Ableton overgestapt. En dat ging zo lekker dat ik echt dacht van, nou, ik ga alleen nog maar dit gebruiken.
Maar wat is dan het verschil tussen Logic en Ableton? Ik weet het wel, maar wat was voor jou het punt van... En nu ga ik over op Ableton, want dit werkt voor mij beter. Wat was dat punt?
Ja, het is kijk, Logic heet Logic. Maar zo logisch was het destijds niet. Ze zijn ook wel door echt een verbetering gegaan. Maar ik denk dat wat ik in Ableton... Het is zo lekker snel en logisch.
Ja.
Dat je eigenlijk dat een kind kan de was doen. En ik merk ook dat veel studenten heel makkelijk eigenlijk de muziek beginnen te maken. Terwijl ze eigenlijk net een beetje de basis weten. Dus het is ook mensen die overstappen komen vaak bij mijn beginnerscursus terecht.
Ja.
En ik merk gewoon dat het voor mensen heel lekker instappen is. Gewoon, het ziet er soms uit als een gokkast, zeggen mensen. Het is hartstikke leuk. Maar omdat je de session view hebt en je eigenlijk in de lengte kan werken in plaats van op een tijdslijn, is dat, denk ik, als je dat eenmaal begrijpt, is dat een heel leuk ding. Want je kan allemaal ideetjes hebben, je kan ze aan- of uitzetten. En daardoor krijg je echt een heel... Ja, heel spontaan geheel. In plaats van dat je alles maar rationeel overdenkt. En ik denk dat als je kijkt naar hoe guys vroeger begonnen in de jaren 90. Weet je, al die oude Detroit helden. Die hadden 3 apparaten. Een drumcomputer, de 909 of zo. Die hadden een bass unit, een 303. En die hadden een Yamaha DX7.
Ja.
En dan hadden ze een Tascam recorder om dat op 4 kanalen op te nemen.
Ja.
En dan moest je maar lekker jammen. En je had 2 handen om die knopjes te draaien.
Ja.
Weet je? Dus de muziek klonk heel natuurlijk. En gewoon, het ging om die essentie, die goede groove. Die goede loop. En ik denk dat je daar met Ableton veel sneller in terug kan komen dan dat je alles op een tijdslijn gaat harnessen.
Maar het is ook vooral, ik heb in de loop der jaren, weet je, ik loop nu ook al een aantal jaren in deze house scene, om het maar even zo te noemen, rond. En ik zie dat heel veel DJ's meerdere programma's kennen.
Ja.
Dus mochten ze een samenwerking met iemand aangaan, maakt even niet uit wie, dat je kan aanpassen naar waar iemand mee werkt.
Ja.
En bijvoorbeeld in de house scene wordt ook inderdaad heel veel Ableton gebruikt. En ik heb wel eens gevraagd aan die jongens zoals een Toman, Stussy, Prunky. Die gebruiken heel veel Ableton.
Ja.
Omdat het gewoon heel snel sketches maakt.
Ja, Stussy zit geloof ik op Fruity Loops. Hè?
Ja, klopt. Maar ja, de hele Piff-familie die gebruiken heel veel Ableton. Omdat het gewoon heel... snel die sketches uitwerken. Want als jij een ideetje in je hoofd hebt, dat blijft ook natuurlijk maar een paar heel kort hangen.
Ja.
Ik ga er niet een tijd aan hangen, want dat slaat natuurlijk nergens op. Maar dan wil je het zo snel mogelijk uitwerken. Want anders is je ideetje weg.
Ja, ja, het ligt eraan. Hè. Zoals mijn huisgenoot, Dunk, die kan echt heel lang werken aan een project. Maar ik heb liever gewoon het liefst dat hij er gewoon zeg maar in één sessie uitkomt. En
ja.
Dan hoef ik er nog zeg maar, misschien nog een uurtje aan te werken. Twee uurtjes arrangements-wise, whatever.
Ja.
En dan wil ik hem afmixen, weet je wel. En ja. dat is voor mij wel de Ableton workflow. Maar iedereen werkt anders uiteindelijk, weet je wel. Dat ligt helemaal aan... hoe je zelf bent en hoe je zelf wat je leuk vindt om te werken, denk ik.
Ja. En afmixen, is dat mixing mastering? Hoe moet ik dat zien?
Ja, dat is echt mixing. En als je zeg maar dat hebt gedaan, dan stuur je het naar een masteraar.
Ja, precies.
En die mastert
het. Dat is ook weer een vak apart. Ik heb ook wel eens tracks gemaakt. En je zei van, ja, kan je masteren? Nee. Tuurlijk kan ik niet masteren. Dat is weer... Mensen denken altijd dat dat een beetje... part of the deal is, dat je dat kan.
Ja, ja, ik weet niet. In principe is het heel simpel. Je gooit een limiter op je master en je maakt het luid. Maar een masteraar die checkt natuurlijk of hoe alle balans is.
Ja.
En die zorgt dat er misschien als er nog een piekje zit, haalt hij dat weg. Als er een soort van whatever, een soort van foutje in zit of wat dan ook, dat fixen hun. Weet en die checken echt met allemaal analyzing dingen wat de max is wat je uit die track kan halen. En ik denk dat mastering inderdaad echt een vak apart is. En je moet er ook een ruimte voor hebben waar je het kan horen, weet je. Dat iedere guy met een paar kaartjes en die kan niet gaan masteren, weet je.
Nee.
Je moet daar gewoon een goede ruimte voor hebben, denk ik in ieder geval.
Nee.
Ligt eraan hoeveel liefde je aan je muziek wil geven.
Dat is zeker waar. Hey, ik wil even naar het begin van je carrière, want uit mijn hoofd ben je 41...
Nee, zo oud ben ik nog niet. Tering, hè?
Correct me.
Nee,
correct
ik ben 37.
37, ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, het leuke is, ik heb namelijk een beetje gekeken naar jou op internet.
Mm-hmm.
Kwam ik nog een partyvlogje tegen.
Ja,
maar
leuk.
Goed, welke? Misschien, D'Amelio. Misschien had ik Aaron omgedraaid, want die is namelijk wel ietsjes ouder.
Ja, het zou best kunnen. Ja, no worries.
Ja, okay. Anyway. Neem eens mee naar het begin dat jij begon met je carrière. Het moet ergens beginnen.
Ja.
Hoe ging dat precies? Waarom kwam jij in aanraking met dance of house of elektronische muziek? Hoe kwam dat?
Ja, nou ja, goed, ik kom uit 82, dus ik was 15. Nou, dat is 97 dan. En toen, ik was heel erg hip-hop fan. Ik had allemaal van die Wu-Tang broeken en zo. En ik luisterde Brand Nubian en Grave Diggers. Ik was best van bandjes had ik daarvan.
Oh ja.
En ik vond dance, had ik eigenlijk niet zo heel veel mee. Ik luisterde naar Queen, omdat mijn broer dat leuk vond. Dat soort dingetjes.
Ja.
En Guns N' Roses, John Bon Jovi, whatever. En op een gegeven moment kwam er... Ja, ik had wel gehoord. Ik had wel, zeg maar, Ace of Base vond ik heel tof. Gewoon voor die radio. Dat was toen de radio, zeg maar.
Ja.
En op een gegeven moment kreeg je die Jabba Dabba Dance CD's. En dat vond ik vet. En daar stond ook nog, heb je ook nog van, hoe heet die Out There Brothers, volgens mij. En dat we, Eric Murillo zat er nog met Real to Real.
Ja, ja,
I like to move it, dat soort dingetjes. En
kennen we allemaal.
Dat vond ik heel vet. En, gewoon op een gegeven moment begon dat, was dat zeg maar een dingetje. En toen zag ik een jongen, of kwam ik een jongen tegen, en ik hoorde dat hij draaide. En ik was altijd een computer nerd. En iemand had mij een floppy gegeven met Faster 2.
Floppy.
Dus ik zat zeg maar op de computer dat te doen. En ik dacht, hé, dit is leuk. En tegelijkertijd was een van mijn beste vrienden was een hardcore liefhebber. Dus helemaal into the hardcore.
Kijk.
En die zei een keer van, hé, ga mee naar zo'n feestje. Want mijn vrienden hebben me laten zitten. Toen ben ik mee naar de Hemkade geweest.
Was dat zo set eigenlijk? 98. Dat mijn vrienden me hebben laten zitten?
Ja, ze hadden allemaal tickets gekocht. Maar uiteindelijk besloten ze allemaal naar een ander feest te gaan. Wat dan later was of zo, weet je. En hij had nog zijn ticket. Hij zei, ja, wil je mee? Ik heb nog een kaartje ook voor je. Ik zei, doe het, dan gaan we samen. Dus
nice.
Hij zei, moet je wel andere kleren aan. Want anders zou ik in elkaar geslagen worden. Want ik mocht niet met mijn hip-hop kleding naar een hardcore feest, apparently. Dat is heel leuk. Kreeg ik van hem een paar schoenen en een normale spijkerbroek en een wit shirt. Want ik had alleen maar gewoon hip-hop, FUBU en dat soort dingetjes.
Ja.
En toen gingen we daarheen en ik vond het helemaal te gek. Ik vond al die kale gasten en het hele gedoe vond ik hartstikke tof. De muziek was me iets te hard, dus ik ben toen wel begonnen met draaien. Toen had ik een jongen ontmoet die ook zeg maar draaide. Had ik zijn draaitafels gekocht, Soundlabs, die snaren.
Kijk.
Ja, en toen begon het, weet je wel. En ik had een cd'tje, Ravers Revolution. Er zat ook een muziekprogrammaatje op waar je blokjes kon slepen. Een beetje Magic's Music Maker-achtig.
Zo.
Dat kon ik doen. En ja, toen begon ik eigenlijk. Ik ben er nooit mee gestopt, man. Ik ben gewoon helemaal, ik vond het op die computer. Vond ik altijd een mooi en in één keer was dat het. Mijn vrienden gingen buiten hangen. Ik ging met ze mee. We gingen een beetje op straat hangen, jointjes roken. En op een gegeven moment was het, ja, breng mij maar naar huis. Want ik heb het wel gezien. En dan ging ik thuis muziek maken. En hun bleven hangen. Weet je, en zo ging het altijd. Toen een DJ-cursus gevolgd in het lokale DJ-centrum. En Ja, weet je, ik ben nog steeds...
Toen de tijd had je natuurlijk nog geen YouTube en zo. Ja. Nu tegenwoordig al die jonge gastjes die gaan YouTuben, je hebt eigenlijk geen cursus meer nodig, om even heel eerlijk te zijn. Qua DJ dan produceren denk ik wel, want dat is wat ingewikkelder.
Ja.
Maar qua DJ, als jij nu een jochie van 10, 12 bent, je denkt van, ik wil pioneer oefenen of weet ik veel wat, hoe werkt dit, hoe werkt zo, hoe werkt zo.
Ja.
Je gaat een middag achter YouTube zitten en je weet hoe de hele CDJ-serie werkt.
Ja, ja.
Bizar eigenlijk,
ja,
hè?
Alles wat je eigenlijk nu wil doen, al wil ik morgen een bom maken, dan kan ik dat ook. Dus, of whatever, weet je, wat je ook wil maken of wat je wil leren. Dus dat staat allemaal online en ik denk dat dat ook de key is. En dat probeer ik ook in mijn lessen eigenlijk aan te leren bij mensen. Weet je?
Ja.
Let me Google that for you. Weet je? Er is een online, er staat alles staat er. Ja. Alles wat jij wil doen, dat kan je vinden.
Ja.
Ik weet niet hoe ik het vroeger deed. Ik had best wel kennis van dingen waarvan ik achteraf gezien denk van, hoe wist ik dat? Dat op een gegeven moment kwam mijn vader thuis en had ik zijn hele computer een soort van ondersteboven gezet met het RAM-geheugen en het virtuele geheugen. Maar waar heb ik dat dan gevonden?
Ja.
Want dat stond niet op. Ik kon niet. Dat was geen internet. Dus hoe heb ik dat ontdekt? Dus ik heb dat gewoon met instructies misschien die bij spelletjes zaten.
Ja.
Ik weet het niet meer, man. maar daarom denk ik wel dat het voor nu gewoon heel handig is. Weet je? Ik weet nog wel dat ik naar Amsterdam ging met €30 voor plaatjes te kopen.
Zo, ja.
Ben ik een keer bij Fatbeats terechtgekomen. En daar kocht ik zo'n video van de DMC Championships. En zei hij nog, moet je niet gewoon een instructievideo? Ik zei, ik wil wel zo'n... Die gasten kunnen toch het best? Ik wil gewoon zo'n videootje. Ben ik dat gaan kijken. En toen ben ik gaan scratchen. En toen heb ik nog een... ik heb nog een opname uit 1998 van
echt?
Vierwielaandrijving. Dat was mijn hip-hop band.
Zo.
Ja, ik scratchte en maakte de beats op vast. Ik had in MS-DOS en mijn broer en nog twee vrienden die waren aan het rappen. Ja, het is heel cool.
Wat lachen,
ja. Hé. Ja, echt leuk.
Hé, en even een klein stapje. Want op een gegeven moment gaat je DJ-carrière wat serieuze vorm aannemen. Vanaf wanneer kon je er echt van leven? Dat je echt een soort bijbaantje zei van, nou sorry jongens, maar dat gaat er niet meer worden. Want muziek, dit, dat gaat wat goed, gaat wat beter.
Ik denk dat zo'n, 10 jaar terug of zo, rond de 26e, 27e. Ik heb daarvoor, vanaf het moment dat ik in Horen begon, ging ik DJ-contesten doen en schoolfeesten deden, weet je, dat soort dingen.
Ja.
Toen ben ik gaan draaien, toen kreeg ik via mijn website die ik had gemaakt in Flash, kon ik een keer in Polen draaien.
Flash,
ja man. Dat had ik zelf een beetje geleerd en tijdens dat ik werkte in callcenters deed ik dat dan een beetje daarna.
Jezus, Flash. Maar je kreeg boeking uit Polen, kwam dat gewoon randomly op jouw website
random
terecht?
Random op mijn pad. Gewoon.
Ja, echt?
Ja, en ik had ook via mijn site ontmoet ik...
Of had je Poolse tekst op je website gezet?
Nee. Een guy die in Nederland woonde, Igor, die kwam uit Polen en die dacht van, weet je, dat hele DJ'en, dat kan ik wel doen.
Igor Volente, of niet?
Nee, Igor Appenit heet
hij. Oh, dat is de enige Igor die ik in mijn
brein heb zitten. Dit praat je over 16 jaar geleden, 17 jaar geleden. Dus ik weet niet hoe oud Igor is, maar...
Geen idee.
Maar goed, ik moet eigenlijk Igor even een keer opzoeken weer of hij nog bestaat. Want het was leuk. Heb ik een paar keer de Amsterdam Dance Mission gedraaid. Ik heb nog een videoband ervan. Dus dan sta ik met mijn korte haren, helemaal korte stekeltjes en geblondeerd. En mijn broek met een zilveren streep stond ik daar een beetje te draaien. Draaide ik UK Hardhouse. Dat was mijn stijl die ik een beetje de Tom Harding vibe, weet je. En HQ met JP en Tom Harding. En van daaruit ben ik een keer in de waakzaamheid met Lucien Ford. Dat was mijn eerste keer dat ik... meer progressive ging draaien. Toen dacht ik, dit is eigenlijk ook wel chill. Ik heb van die platen gekocht. Mm. Want ik moest na hem richting UK Hardhouse bouwen. Ik dacht, dat progressive is ook wel leuk. En toen ben ik een paar jaar in de Lexion beland in Westzaan. Dat was echt een gekke plek.
Ja.
Heb ik achter de bar gewerkt. Heb ik gedraaid met een paar jongens als de Funkstars. Met Lester en Barry.
Ja.
Dat was heel leuk om te doen, weet je wel. Echt de gekke tijd. Een gekke tijd. Ook dan ben je 23, 26 tot 26.
Ja.
Echt crazy. Je hebt tijd zat. Dat is een en al lol. En,
ja, natuurlijk.
Ja, en daarnaast werkte ik altijd gewoon 3-4 dagen in de week.
Als?
Als callcenter medewerker voor TomTom, American Express, dat soort dingetjes heb ik allemaal gedaan. Ik kan goed babbelen, zoals je weet.
Ja, ik merk het. Ja. Dat is alleen maar goed. Maar wat moest je verkopen, even kort?
Ik werkte klantenservice, weet je, als mensen belden. Sommigen moest ik behouden, dat is dan wel sales, geloof ik.
Oh, ja.
Maar ik was gewoon heel gezellig aan de telefoon. En hielp ik mensen met een probleem als ze boos waren. Ja, meneer, ja. Nee, begrijp ik. Ja, nee, mijn excuses, meneer. Ja, nee.
Dat heb je best wel lang volgehouden nog.
Ja, ik moest wel, maar ik zag toen nog niet zeg maar wat je eigenlijk allemaal kon doen zelf, weet je wel. Ik had al veel eerder ik had wel gesolliciteerd bij Ableton. Dat is trouwens ook nog.
Echt joh?
Ja, ik heb gesolliciteerd nog bij ze. Toen ik werkte, volgens mij bij Hewlett Packard werkte ik. Toen was ik echt 18, 22 denk ik of zo, ergens.
Zo.
En toen had ik gesolliciteerd voor de helpdesk voor Ableton. Denk ik, nou ga ik naar Berlijn. Maar ik had een huis in Horen wat ik had gekocht. En ik kon het niet verkopen, anders had ik echt heel veel verlies. Want dit kredietcrisis was er geloof ik toen ook begon net of zo. Ja. Dus ja, het zat er voor mij gewoon niet in. Dus toen dacht ik, oké, dan blijf ik in Nederland. Ga ik alleen maar muziek maken. En op mijn 26e, deed ik mee in de Twisted DJ Contest. Ik was gestopt met mijn DJ-team.
Holy shit.
Ja.
Nou ja, kijk, het leuke was, voordat jij hierheen kwam, zat ik even een zijweggetje hoor.
Ja.
Zat ik even te denken waar ik jou nou eigenlijk van ken. En de enige moment die ik me voor mijn geest kwam halen, is Dance Fair.
Ja, dat zou best kunnen, ja.
Want wij, ik kwam bij Dance Fair terecht doordat ik de Starbeats DJ Contest destijds had gewonnen. Dat is ook alweer 10 jaar geleden.
Van Norman.
Exact.
Ja.
En jij was daar ook.
Ja.
En wij stonden bij die demo drop met nog een paar jongens.
Ja.
En toen waren wij ineens collega's.
Ah, zo. Ja, bij de demo drop. Ja, was dat het eerste jaar of het tweede jaar?
Volgens mij was dat wel echt
wow.
1 of 2.
Dat is echt lang geleden. Ja. Dat is 7.
En ik heb nog een foto daarvan.
Ja.
Oh, wij cool. Als broekies. Ik had nog niet eens een baard. Nou ja, op zich is dat niet heel gek bij mij. Maar het was echt heel lang geleden.
Dat staan we nog wel eens voorbij, man.
Jij met een pet op. Ik weet nog goed.
Ja,
een
zwart pet.
Ja, ja, klopt. Met zijn scheef ook. Dat was toen helemaal de van het of juf van het, whatever. Dat was helemaal in.
Ja, oh ja, was ik wel
hip. En daar, daar, tenminste, naar mijn weten, daar ken ik jou van.
Ja, ja.
En ik wist al dat je in de muziek zat. Dat zat er wel in, maar...
Ja, wat cool.
Weet jij dat nog toevallig?
Ik weet het nog wel. Ja, ik kan me misschien ook nog wel heugen dat we daar...
Want hoe ben jij daar in godsnaam terechtgekomen bij de hele dancefair en zo?
Ja, dat is vlak voordat ik... Dancefair is de reden geweest dat ik mijn baan bij American Express had opgezegd. Want ik had Duncan, dus mijn huidige huisgenoot ontmoet. Wat een echt een van mijn beste vrienden tijdens mijn leven is geworden eigenlijk de afgelopen 10 jaar. En weet je, hij benaderde mij. We kenden elkaar van de Studio 80, waar we volgens mij allebei draaiden. En ik draaide wel redelijk hier en daar. Ik had de Twisted DJ Contest tot de halve finale gehaald. Met mijn eigen muziek. Alleen maar eigen gemaakte muziek.
Oh, dat is wel echt lijp.
Ja.
Maar waarom heb je dit niet gewonnen dan?
Ze zeiden toen van het is... mensen willen ook wel eens wat anders horen. Dat was letterlijk wat er werd gezegd. Maar ik kreeg een troostprijs. Normaal mocht ik op Koningsnacht optreden. Want de winnaar mag optreden op Koningsdag op het Twistedplein. Op het
Weteringscircuit. Oh, dan heb ik die van jou
en ik mocht plaats. Doen, ik stond toen met Tom Trago, met Jason and the Argonauts en Olena Kadar.
Nee joh!
Stond ik op de line-up en ik moest dan wel openen of zo. Maar ik vond het natuurlijk al helemaal machtig dat ik daar stond, weet je wel. En het was echt een mega vette avond.
Zo.
Ja, en dat was echt dat was de stap. Want toen heb ik ook Wietse Dijk ontmoet, die nu Kartel doet. Die deed toen Rust Roest producties. Ben ik samen met Michiel Tetero waren wij de eerste artiesten van het agency.
Wat gaaf.
Ik heb nog muziek gemaakt met Michiel op Pick-up van de jongens die dat deden in Studio 80. Dus daar ken ik Duncan ook een beetje van. En toen zijn we eigenlijk zeg maar soort van weet je, vrienden gebleven. En op een gegeven moment kwam hij naar me toe van hey, jij kan toch goed verkopen? Of jij lult gewoon als een mannen.
Ja.
Wij gaan Dance Fair doen in de jaar hier is samen met Norman. Dit is Norman. Ik zei, wow, dat is Norman. Drukke kerel, weet je wel. Hartstikke tof.
Jij kende hem nog niet daarvoor?
Ik kende Norman nog niet. Ik kende alleen Dunk. En toen heeft hij me aan een team voorgesteld. We waren met z'n 6 in totaal.
Ja.
En toen gingen we tijdslijnen maken. En uiteindelijk ging ik niet alleen verkopen. Ik heb een baan opgezegd. Dus uiteindelijk, we moesten... Maar er was op een gegeven moment ook geen geld meer. Want dat was één grote tering, sorry.
Wow.
Maar we hebben het wel neergezet. En vanuit daar is het uiteindelijk goed gekomen. Het tweede jaar werd alles zeg maar ingelost van alles. En alle respect voor Norman, die heeft het helemaal die was echt na editie 1 een soort van gebroken, weet je, alles.
Maar Norman is toch de man van Dance Fair? Of zie ik dit verkeerd?
Ja, Norman is de man van Dance Fair. Ja, hij had alles geïnvesteerd hij had ons als team om zich heen verzameld, zeg maar.
Oké.
Dus bij het eerste jaar hebben we met z'n 6 soort van opgezet. En natuurlijk, zijn vriendin deed toen nog mee.
Ja.
En we waren eigenlijk met z'n 6. We hebben alles uitgedacht. Ik mensen bellen. We hebben allerlei gegevens verzameld. We hebben de site gemaakt en geüpdate en alles. Alle artiesten. Iedereen deed van alles. En ik weet niet of het eerste jaar erbij was. Maar het was echt wel zo'n bende.
Ja, volgens mij was dat toen ik jou zag daar. Was volgens mij de eerste keer. Maar dat weet ik niet meer zeker.
Ja,
maar
demo drop was
wat deed jij bij de demo drop in godsnaam? Als jij iets hoger... functie hebt dan een regular iemand die daar vrijwilliger is.
Oh ja, nee, maar ik was geen vrijwilliger.
Dus... Ik kreeg gewoon betaald, maar je moest bij de demo erop zitten.
Nee, maar dat was mijn idee. Schot, maar, nou, ik weet, Norm en ik zijn niet over uit wie zijn idee het was. Maar volgens mij, we zaten samen een keer in de auto. En toen zo van, hey, is dat niet leuk? Want ik weet toch wel, ik zei, ja, weet je, als je een demo stuurt naar een label, je krijgt altijd over, ja, it's not really our thing. Je krijgt korte antwoordjes. Ja. Dus ik weet niet hoe we erop kwamen of we het samen deden of wat dan ook. Maar we zeiden toen van, ja, is het niet leuk om een plek te hebben waar je... zeg maar, kan spreken met labels. Dat we die uitnodigen.
Geniaal.
En toen zei Norm van, ja, weet je, ja, kom er maar mee, weet je wel. Nou, toen heb ik gedacht van, oké, dan moet je dus allemaal tafeltjes, dan moeten we daar, hoeveel mensen hebben we dan? Oké, dan moeten we dat, dan moeten we kijken, oké, dan krijg je een aanmelding daarvoor, dan moeten die mensen moeten toegangs krijgen, hoeveel kaarten krijgen ze dan? En oké, dan kunnen mensen zich daarvoor inschrijven, of wordt het gewoon, nou, uiteindelijk deed het gewoon lopen, maar dat werd het gewoon een bende natuurlijk. Maar ja, wat allemaal... bordjes voor op tafel, welk label het is. Zo ging dat. En,
heb je daar ooit nog wel succesverhalen van gehoord? Van mensen die echt groot getekend zijn?
Ja, zeker. Ik geloof dat Rob Hess daar nog... Rob Hess is uiteindelijk toen getekend.
Ik bij weet Jam, eentje, geloof ik. Dennis Quinn, die heeft ook...
Ja. En nog een EDM-rakker. Ik weet, in EDM zit ik niet zo in, maar EDM-guys die daar... Ja, er zijn echt
maar
wel...
Geniaal, man. Ja, weet je, dat je gewoon allemaal tafels hebt even voor de mensen die niet weten wat Dancefair is. Dancefair is een van de grootste netwerk weekenden eigenlijk. Waar je dingen kan proberen, spulletjes, nieuwe DJ-controllers... en gewoon kan lullen met iedereen die ook maar iets met muziek te maken heeft, toch? Legt het goed uit?
Ja.
En waaronder dus ook workshops en dus demo drop. Dus stel voor demo drop. Ik zeg drup, drop is het, drop.
Demo drop is ook goed.
Dus ik heb een nummer gemaakt en ik wil hem graag tekenen of ik wil feedback. Dan ga ik naar Dancefair, naar de demo drop... En dan krijg ik feedback live en direct aan zo'n tafeltje. Dat is
van de A&R van het label. Ja. En het is echt een fantastisch concept wat dat betreft.
Super, echt geniaal.
En ook gewoon, maar dat was het ook de eerste jaar. Het was echt, weet je, het was zo chaotisch. En dingen liepen wel mis en zo. Maar uiteindelijk hebben we het zo neergezet. Dat de vibe was zo goed. En het idee van Norman was fantastisch. En ik kan je vertellen, hij is nu aan iets bezig. Dat als je het over de coronacrisis hebt, die man heeft weer een oplossing gevonden voor iets. Ik weet niet of ik het mag vertellen. Ik ga het niet doen, maar hij is echt met iets bezig. Het wordt echt bruut. Het wordt echt briljant gewoon.
Maar in welke richting moet ik denken?
Ja, ik ga dit niet meer over zeggen. Gewoon Dancefair, gewoon 10.0 komt eraan. Echt, en meer kan ik er niet over vertellen.
Sowieso iets online.
Ja.
Dit is een
Ja, zeker. Maar dan echt op een manier dat je niet verwacht. Maar ik kan er niet. Ik weet niet of het mag. Wat ik weet niet of hij wil dat ik dat vertel. Dus laten we dat gewoon niet.
Vertel dat straks maar buiten de podcast om.
Ja.
Hey, ik ga even wat laten horen. Want ik heb natuurlijk jouw producties een beetje beluisterd. En ook jouw sets.
Ja.
Ik kwam jou. Jij had jouw set gestuurd van in de Katerblauw in Berlijn.
Oh ja, vorig jaar november. Gedaan.
Echt, what the fuck? Wat een dikke set was dat. Even complimenten, want...
Oh, leuk.
Ik zal hem even aangooien, even voor de snippets. Gewoon een hele relaxte vibe. Ik weet niet, ik gok dat dit beginavond was.
Ja, ik heb de eerste drie uur gedraaid, geloof ik. Nee, s'avonds, het is zondagavond. Kater, het is dan nog open. Het gaat op zaterdagavond open en het gaat tot maandagavond door. En op maandag, zondagavond begon ik te draaien. En ik opende de Asset Bogenzaal de eerste drie uur, geloof ik. Dus ik kon het helemaal zo... voor mij drie uur, toch? Zo,
ik had het opgezet, echt vanaf het begin tot het eind. En het is alleen maar gewoon... Nou, wat zou het zijn? 119 bpm, lekker 118 groeven. Of zo. Ja. Lekker groeven.
Ja, ja.
En het deed me een beetje denken aan Erik Eerthuis. Die heeft vroeger, heel lang geleden, heeft hij zulke sets gedaan overal in Nederland.
Het, man, ik luisterde altijd naar 50 Party Night.
Ouwe, maar dit is dat.
Ja, ja.
Gewoon groeven.
Ja.
Of er nou één iemand voor je staat, zit of eet, whatever, of duizend.
Ja.
Dit is gewoon groeven.
Heerlijk, hè?
Lekker. Ja,
ik vind het ook lekker.
Maar toen ging ik kijken naar jouw releases... En tuurlijk weet ik dat het met tijd te maken heeft. Met of je moet opwarmen of je moet afsluiten. Dat snap ik allemaal wel. Jouw laatste release is The Trap.
Ja.
Heb ik dat goed?
Ja, klopt.
Heb ik ook nu voor mijn neus. Ja. Dat is inderdaad... Maar dat is wel wat steviger.
Het is totaal anders dan dat, weet je wel.
En wat dieper.
Dan kan je vertellen dat het maken van die plaat ook net zo een ervaring is als het draaien van die set, weet je wel. En ik denk, en ik vind het leuk dat je dit aanstipt, want dit is precies waar ik echt jarenlang mee heb zitten worstelen.
Ja?
van ja, wat moet ik nou doen? Welke kleur ga ik nou bekennen?
Wat en, ben ik nou?
Ja,
gewoon
precies.
Je DJ-DNA.
Wat is nou,
wie is Camille Dame?
Wie is Camille Dame? Maar ik ben er dus nu achter dat Camille Dame gewoon alles is. Hij is een leraar. Hij is een muzikant. Hij is een DJ, weet je wel. Gezellige vent.
Ja.
Maar ik ben alles wat ik wil zijn, weet je. Er is niet een bepaalde reden die mij of door de markt of door de maatschappij wordt opgeduwd.
Nee.
Van, oh ja, je bent een house DJ, dan moet je alleen maar house produceren.
Ja.
Wie bedenkt dat?
House is een heel breed scala.
Ja, ja. Ik vind het heel raar en ik heb me daar echt lang mee geworsteld. Dat is ook de reden dat ik een aantal jaar geleden Lessons in Life ben begonnen.
Ja.
Omdat ik gewoon, dat waren voor mij lessons in het leven. Ik wist gewoon niet meer waar ik heen moest. En natuurlijk zat er ook het nachtleven bij. He, ik hield al van een feestje en ik ging echt wel lang door. En dan thuis nog
drugs
muziek,
ook of niet?
Veel drugs. Thuis nog muziek maken. Ook wel eens alleen, weet je, als ik terugkom van een feestje. En op een gegeven moment word je daar niet beter van.
Nee.
En als je dan ook nog eens denkt van, oh, mijn gig gaat niet door. Of oh, dat, weet je. Dan word je gewoon een beetje para van. En ik dacht gewoon, weet je wat ik ga doen? Ik piep hem ertussenuit. En toen ben ik naar Groningen verhuisd. Maar ik denk dat de artiesten maken zich hier ook druk om. Omdat jij begint nu al van, ja, waarom maak je dan wat anders? Hoe kan dat? En dan moet je dus gaan uitleggen waarom je lekker bezig bent met je muziek. Weet je, waarom moet je een soort van verantwoording af gaan leggen waarom die ene anders is dan die ander. En dat is dus ook, als je op het moment dat jij een plaat maakt die niet past in het straatje van wat luisteraars willen, dan in één keer dan, oh, dan weten ze niet of ze je wel moeten boeken. Wat maakt hij nou? Maakt hij nou diepe, hoe noem je dit? Progressive, melodic kind of stuff? Of maakt hij house?
Ja.
Weet je, ik kan je vertellen, ik ben bezig met een release op Joss Butler's label. Op
echt,
Origins.
Joh?
Ja,
wat lijp?
Ik had hem wat muziek gestuurd vorig jaar. En hij zei, hey, wat vet, is dit getekend? Ik zei, nee. Hij zei, wil je het uitbrengen? Ik zei, jawel. Dus het kan zomaar zijn dat ik, wat hij hij zei van, nou, daar moet er nog eentje bij, wat dan ook. En ik
wil
het best geven. Maar ik ga sowieso die EP maken, want het lijkt me hartstikke leuk om op dat label te komen. Maar dan kom ik op een label waar Marshall Jefferson zit, Carrie Chandler, dat soort dingen,
zo,
Huxley.
Zo.
En dan ben ik in één keer weer house. Maar weet je, ik heb gewoon zoiets, ik heb het gewoon leuk. En ik vind het leuk om muziek te maken. En ik ga me niet meer druk maken over wat de wereld zou verwachten, weet je. En ik denk dat dat een heel krachtig iets is wat ik het liefst 10 jaar geleden ook al had. Want dan had ik misschien wat minder naar de kloten gegaan om het dan maar misschien dan uit te vinden, weet je wel.
Ja.
Ik denk dat een healthy lifestyle daar ook wel mee te maken heeft.
Maar ik vind het leuk dat je dat zegt, want ik had ik heb ook in deze podcast Edwin Oosterwal gehad.
Oh ja.
En die heeft natuurlijk een label met Joris Voorn van Rejected.
Ja, ik heb een stukje gehoord inderdaad.
En, hij zegt ook, ik kijk in principe niet naar de achtergrond van de artiest. Dus ik neem even een voorbeeld, Frankie Rizzardo. Die is een grote defected man.
Ja, ja.
Die released ook bij hun. En toen dacht ik van, is het wel voor jullie handig om een iets commerciëlere artiest te tekenen op jullie Rejected label.
Ja, ja, want hij komt uit de EDM toch? Of niet? Die maakt eerst een beetje EDM.
Beetje Latin-achtige dingen.
Ja,
maar tegenwoordig is hij wat meer geswitcht naar
echt
lekkere, lekkere
platen,
dikke house.
Dansplaten, ja.
En toen zei Edwin, if it works, it works.
It works, ja.
Zo simpel
is het.
Ja, ik
vind Edwin ook al gewoon een no-nonsense persoon.
Ja,
weet je, die is ook altijd gewoon lekker zichzelf gebleven. Die hoeft niet. Weet je, er is allemaal van alle. Er zijn natuurlijk van allerlei dingen altijd. Maar die essence is gewoon dat je het leuk vindt om muziek te maken.
Exact.
En dat je het leuk vindt om te leven.
Exact.
En dat je daar gewoon lekker mee bezig bent. En,
exact.
En voor de rest is het allemaal ruis. En ik denk dat het hartstikke leuk is om een platform te bieden voor mensen die. Die zeg maar in één keer een shift maken is misschien wel tof. Weet je, je had het net over Eric E. Ik geloof dat hij het heel moeilijk heeft gehad om weer, zeg maar, op een gegeven moment wou hij terugkomen onder een nieuwe naam.
Ja.
En dat lukte weer niet. En weet je, dat is toch helemaal niet, eigenlijk niet chill dat het zo werkt.
Nee.
Oké, jij bent dus helemaal daar geweest. Nou, dan mag je niet meer puristisch denken, want je bent daar geweest.
Nee.
En tuurlijk, ik snap dat het zo werkt. En er zitten bepaalde soort van conventies aan alles. En dat is fijn. Maar ik doe gewoon lekker wat ik leuk vind. En het gaat hartstikke goed.
Maar dit wat jij nu zegt is het allerbelangrijkste. Gewoon wat iedereen in zijn achterhoofd moet houden.
Ja.
Doe het omdat je het leuk vindt.
Ja.
Doe het niet voor het geld. Doe het niet voor de fame. Doe het omdat je het fucking leuk vindt. Dat is echt wat ik ik denk ook jij, ook iedereen in zijn hoofd wil knopen. Van joh, doe het omdat je passie hebt voor muziek. En omdat je gewoon iedereen met jouw muziek blij wil maken. Doe het omdat je het leuk vindt.
Ja.
Ken jij dit nummer?
Ja, Break It. Is het Break It? Nee. Back to the Start. Is het Back to the Start?
Nee.
Het is wel Duka.
Ja.
Duka. Ik heb alle drie de tracks van die EP opgenoemd.
Dit is een EP van jou. Duka EP uit 2009.
Ja.
Hoe luister jij hier nu naar? Dit is een oude productie van jou.
Leuk. Ja, technisch of als gevoel?
Beide.
Als gevoel denk ik, oh, wat leuk. En als technisch denk ik, een beetje droog. Had misschien iets meer reverb op gekund op de drums. Weet
echt
je wel?
Waar?
Een beetje, kan zo een beetje dikker kunnen klinken. Maar de groove is wel heel slick. Deze is wel een beetje haunting. Ik vond die andere tracks, die andere die erop stond, die Back to the Start, daar heb ik ook zelf in gesproken.
Dus oh, ik zet hem even op.
To the Start. Ja. Deze. Deze vond ik het bruutst van die plaat.
Waarom?
Omdat hij zo in die house. Het was voor mij zo van, oh, ik heb eindelijk eentje. Echt zo net een groove met zo'n chordstep erin. En ik ging zo inspreken ook van, back. Stop. Weet je wel? Ik vond het gewoon cool. Dit was gewoon... En dit heb nog in de Beatport Top 100 gestaan.
Dit ben jij.
To back. To the begin.
Ja. Wat lijp. Wat vet.
Ja.
Wat is een productie waar je echt van vroeger... Nou ja, ik neem aan op alles, maar noem even eentje die er even een beetje uitspringt. Waar je echt trots op bent. Dat je echt denkt van, dude, lijp.
Ik denk dat, Talking With Your Heart ben ik wel heel erg tevreden mee. Die is nog niet eens zo lang geleden. Dat is een beetje de periode, wat ook omdat ik altijd house maakte. En natuurlijk, ik heb gereleased op Tot Terry's label.
Ja.
Steve Lawless label. Hartstikke tof. Maar op een gegeven moment zat ik zo vast in die sound, dat ik dacht dat ik niks anders meer kon doen. Natuurlijk ook wel door mijn heftige party drang altijd.
Ja. Ja.
Maar ik denk wel dat het, zeg maar, als ik dat opnieuw zou kunnen doen, ik zou fris zijn, dan had ik gewoon zeggen, oké, weet je, Camille, maak een alias aan en maak gewoon lekker ambient onder die naam. Of,
ja.
Weet je, want ik ben op een gegeven moment heel erg dub gegaan. Dus ik snap wel dat mensen dachten van, ja, we kunnen deze guy niet meer boeken. En dat is helemaal prima. Maar ik merk nu dat ik, zeg maar, nu met Lessons in Life 2,5 jaar bezig ben. Dat ik gewoon lekker alles maak wat ik leuk vind. En ik heb ook wel ambient gemaakt waar ik ook misschien nog wel een projectje aan hang. Maar die hele druk is er soort van af. En dat maakt het voor mij zoveel chiller, weet je wel, om ermee bezig te zijn. Dat het allemaal niet hoeft. Maar Talking With Your Heart was voor mij echt een plaat waar ik dacht van, hey, ik ben gewoon lekker... Lekker aan jammen. Had ik net een Ableton Push gekocht. En toen ging ik gewoon lekker met zo'n pianootje. Ja.
Maar ik vind het ook leuk. Ik dacht dat het jouw titel was. Maar er staat een nummer bij die heet Ramenlappen. Ik dacht van, oké, hoe de fuck kom je aan zo'n titel? Maar...
Nee, dat is niet. Nee, ik heb echt nooit gekke titels geraakt. Dat was zo serieus.
Maar hier hoor ik wel al een beetje de wanneer is de 2017 is dit?
2017, ja, maar ik heb hem gemaakt in 2015. Ik was ook een tijd, had ik allemaal muziek gemaakt die best wel bruut was. En toen heb ik dat, bracht ik het maar niet uit. En Duncan, die draaide dat overal ter wereld. En ik kreeg allemaal berichtjes overal van, hey man.
Die draaide dit al?
Die draaide het 2 jaar lang, want het was niet te krijgen. En iedereen vroeg aan hem. Op een gegeven moment zei hij, ja, stuur hem zelf maar een berichtje. En die zei, breng dat nummer nou uit. En,
denk jij dat sowieso handig is om een beetje een hype... om een nummer te creëren, dat als iets niet te shazammen is...
Ja.
Dat daarmee de vraag stijgt naar een nummer, dat je betere sales krijgt.
Ik denk als je luistert naar alle sets van bijvoorbeeld Amen Dixon en zo. Die draait toch alleen maar muziek die je niet kent. Die hebben toch en de muziek die ze zelf allemaal op de plank hebben liggen. En de muziek van hun bevriende producers die hun allemaal op de plank hebben liggen. Dus niks van wat hun draait. Ik denk dat hetzelfde werkt voor de Piff Guys. Die hebben nu zo'n platform gebouwd.
Niet normaal.
Die krijgen allemaal demo's van guys die echt wel lekker muziek kunnen maken. Maar nog niet op dat punt zijn, zeg maar, dat hun overal spelen. Dus die guys hebben gewoon access tot music. Wat iedereen kan, wat niet iedereen kan hebben. Dus ja, daarom zijn al hun sets altijd, oh, wat is dit? Track ID, ja. Of het sowieso zijn, zeg maar, 80% bij Chris Tussie al te zien. 80% is van hemzelf, ja, dit is een nieuwe, heb ik nog niet. Oh, dit is een nieuwe, die komt daar en daar. Oh, dit is een nieuwe, weet je. En dat Toman ook. En dat bij al die jongens. Dus ik denk dat ook een soort van, je moet zelf gewoon heel veel muziek maken. Want vroeger, toen ik, zeg maar, met Camille Dame live, zeg maar, want ik speelde altijd live.
Ja.
Ik maakte eigenlijk per week gewoon 3 tracks. Gewoon 4, weet je. Soms, weet je, ik maakte in een weekend, als ik een weekend geen gigs had en ik ging er even goed voor zitten, soms een beetje te goed, maakte ik gewoon, zeg maar, echt 6 platen in een weekend. En later daar 3 van gewoon echt goed genoeg zijn voor een release. En zo had ik altijd nieuwe muziek. En ik denk dat dat gewoon echt de key is waarom deze guys nu zo hard gaan. Is gewoon puur omdat ze echt alleen maar muziek aan het maken zijn.
Ja.
En dat is gewoon wat je moet doen, toch? Je wil optreden, dan moet je muziek maken.
Maar even een blokje inspiratie. Weet je, je maakt veel nummers. Ik denk dat 20% daarvan uitkomt. En als ik het verkeerd heb, correct me.
Ja.
Wat doe jij
als je...
inspiratiecrisis hebt, wat ga jij doen? Wat doe jij?
Nou, vroeger was het gewoon drugs nemen.
Echt?
Ja, zeker. Vroeger dacht ik gewoon, nou, MDMA. Ik was heel erg van de amfetamines voor lekker muziek maken. Ja, ik
echt?
Vond het heerlijk, man. Ik kon echt urenlang superfocus, weet je. Een soort ADHD-ding, denk ik, of zo.
Heb
ik
ben ADHD? Best
wel. Ik weet niet. Ik heb wel eens test gedaan en ik kom er altijd wel uit van, ja, ik praat heel veel, weet je wel. Ik ben heel druk. Ik doe heel impulsief aankopen. Ik zeg impulsieve dingen. soms ligt er nog een projectje in mijn huis. En denk ik, oh, ik was daarmee bezig, weet je. Dus ik ben best wel ADD-type. Dus ik denk dat dat ook wel de neiging was dat ik echt die focus nodig had. Want
ja,
ja, het is natuurlijk best een heftig leven. En je bent de hele tijd druk en je bent onderweg. En dan kom je thuis. Dan moet je weer die focus vinden.
Ja.
En nu, kijk, ik zie er in ieder geval. Ik ben zeg maar 12 kilo zwaarder dan dat ik vroeger was. En het is niet omdat ik dik geworden ben, maar gewoon dat ik gezonder leef.
Ja.
En ik denk dat dat heel belangrijk is, een gezonde leefstijl. Ik krijg gewoon inspiratie. Ik woon aan het strand in Noordwijk.
Heerlijk.
Loop langs het strand. Oh. Laatste 2 weken geleden heb ik inner flow gemaakt. Niet dat ik elke dag op een yogamatje zit, maar ik ben wel heel erg spiritueel geworden. Gewoon veel meer op een van, hey, weet je wel, ik kan ook op een zeg maar bewuste manier creëren in plaats van altijd maar in die rat race waar ik vroeger in zat.
Ja.
Weet je? En ik denk dat dat heel gezond is.
Ja, ik vind het grappig dat je dit zegt, want ik hoor veel mensen die onder invloed wel iets creatiever zijn dan normaal.
Ja.
En kijk, om even een heel klein beetje over mezelf te vertellen. Ik ben nu 29. Ik heb nog nooit drugs gebruikt. Ik maak alles nuchter.
Ja.
Maar ik weet niet of dat goed is.
Nee, je moet gewoon een keer goed naar de kloten, man. Lekker muziek.
Echt, hè?
Nee, kijk, je moet natuurlijk... Het is, ik zeg niet ik, ga het niet promoten hier.
Nee.
Maar kijk, ik snap wel. Kijk, als je kijkt naar de geschiedenis van de Rolling Stones. Of als je de biografie leest van die gitarist van de Red Hot Chili Peppers. Nou, jongen, daar ging daar die spoten gewoon de speed in.
Ja.
Dus ja, het kan veel gekker.
Ja.
Maar ja, weet je... En ook natuurlijk veel bevriende muzikanten die toch iets, of ze roken iets, of ze slikken iets, whatever, weet je. Ik denk dat je gewoon, iedereen heeft zijn eigen way of working. Maar ik ben wel, zeg maar, dat die EP die naar Josh ging, die is gewoon fris eruit gekomen, weet je wel. En dat is wel anders dan vroeger. En ik denk dat gewoon alles waar je gewoon, mijn moeder zegt altijd, overal waar te voor staat, dat is niet goed. En bij mij stond er gewoon vroeger echt te voor. En daar heb ik zelf de lessons in life van gekregen.
Ja.
Maar het heeft er wel voor geresulteerd dat ik nu een school ben begonnen. Dat ik precies, zeg maar, weet wat die kids, gewoon die mensen die iets willen met muziek, hoe ik ze kan aanzetten en ook hoe ik ze kan sturen en dat ik elkaar aanbreng, ga ik niet zeggen van ja, je moet helemaal naar de kloten gaan, lekker muziek maken, want dat is niet, daar kan je een tijdje plezier aan hebben, maar die ga je krijgen, weet je, zoals denk ik wel meer mensen in deze industrie hem op een gegeven moment krijgen op de manier hoe ze leven.
Ja.
En ik heb hem ook gehad en ik denk dat iedereen wel zo'n moment in zijn leven krijgt. Het is of je midlife crisis of hoe je het wil noemen, weet je wel, maar het is gewoon belangrijk dat je als je dat voor kan zijn door gewoon goed gezond te leven, dan zal ik dat altijd zeg maar promoten, weet je, van hey,
belangrijk,
voorzichtig, ja,
en belangrijk
kan je
in het leven
volgschieten, weet je.
Ja.
Je hebt tegenwoordig microdosen, vind ik heel chill, weet
wat
je.
Is dat?
Nou, je kan bijvoorbeeld truffels kan je microdosen of acid microdosen, dus dat mensen gewoon dat je van een trip neem je een twintigste, weet je, of een echt gewoon, het is bijna niks. En dat wordt ook, zeg maar, therapeutisch kan dat ingezet worden voor het hele van trauma. Je moet maar eens kijken. Ik heb toevallig van de week Fantastic Fungi gekeken. Een documentaire over hoe eigenlijk wij als mankind zijn ontstaan uit de evolutie van paddenstoelen. Van eigenlijk bacteriën. Hè, waar al dat paddenstoelen uitgroeien en dat soort dingen. En dat die allemaal, die hebben een heel netwerk onder de grond. Het heet mycelium. En het is een van de meest bijzondere docus die ik heb gekeken. En daar ook weer komen de helende werking van paddenstoelen uit. Als je dat microdoost, dan ga je gewoon helemaal lekker. Van de week had ik Tripping Jaguar.
Ja.
Tripping Jaguar in mijn dive in livestream. En die is daar ook van. En die jongen is echt een transformatie doorgaan. Ook zijn muziek, weet je wel. Het is veel dieper en geworden. Terwijl je dan niet, zeg maar, zoals bijvoorbeeld amfetamine, ben je jezelf aan het uitpitten. En je gaat maar. Nou goed, ik maak ook dansmuziek. Maar als je iets kan vinden wat niet schadelijk is verder voor je. Weet je, wat helemaal niet, geen kwaad kan. Maar je kan wel een soort flow state bereiken. Is dat helemaal top, weet je wel. En, ik denk dat het hele leven is een experiment. En een beetje experiment. Is best
absoluut. Best okay. Ja. Wie zijn jouw idolen?
Nou, idolen, jeetje. Ja, muzikaal gezien.
Ja, alles muzikaal gezien.
Ja, het zijn er heel veel. Ik heb bijvoorbeeld, zeg maar, als je elektronische muziek kijkt, vind ik Mini Loke bijvoorbeeld echt inspirerend. Sebastian Mullaert met name. Ik vind Ion Ludwig heel bruut, die minimale luisert. Maar ik vind ook... hoe heet die? Reggie Watts bijvoorbeeld. Die grapjas. En die doet ook loopen, maar die is ook een comediant. Dat vind ik heel inspirerend. Ja, ik
vond het ook fan
van Steve Lawler. Tot Terry. Weet je, dat was wel gelukkig. Mooi dat ik op mijn label kwam. Ik was ook fan van die muziek, dus dat is heel chill.
Maar wat is dat gaaf trouwens? Als jij op een label van je idool iets kan releasen. Dat is gaaf, hoor.
En dat was echt heel tof.
Holy fuck, daar zou bij mij echt de vlag uitgaan.
En dan zelf nog steeds in die mindset zitten van... Nou, dat kan niet. weet je, dat je gewoon denkt van, nou, wauw, je vindt je muziek nooit goed genoeg, zeg maar. Nee, dus voorheen dacht ik echt, weet je, van muziek is niet, hoeft allemaal niet zo, het is allemaal niet zo bijzonder. Maar weet je, het is eigenlijk best wel, als je terugkijkt, weet je, het gaat er helemaal niet om het bijzonder is. Als het zeg maar sowieso al resoneert met iemand tegen wie je eigenlijk altijd hebt opgekeken, dan is dat al een hele, hele grote prestatie, denk ik.
Maar ook vooral omdat je al zo lang aan het werk bent ook om überhaupt je muzikale DNA te ontwikkelen.
Ja.
En dat je dan eindelijk bevestiging krijgt van je idool. Fucking je idool.
Ja, ja, ja,
dat hij jouw nummer wil tekenen op zijn of haar.
Ik vond het
zijn
echt
label in dit geval.
Ja. Ja.
Dan zou ik echt een boost krijgen van...
Ja.
Eindelijk.
Ja, het is zover. Ja, ik had ook altijd... Dan riep ik altijd met mijn vrienden... dit klinkt... Dan had ik iets gemaakt. Ik wauw, dit klinkt toch echt alsof iemand het gemaakt heeft. Ja. Weet je, gewoon iemand waar je dan soort van... het is leuk. En dat is ook... ik denk dat dat ook de big reward is. Als je creëert die erkenning. Weet je, aan de ene kant een artiest die maakt muziek... of maakt kunst voor de erkenning. Maar eigenlijk ook weer niet. Want het is niet nodig. Maar aan de andere kant is ook wel lekker... als je een beetje weet van... hey man, lekker bezig.
Ja.
Dat is ook. Dus het is helemaal niet erg om te genieten van erkenning. Maar het is ook echt bijzonder als je denkt van wauw, weet je, dit is gewoon gelukt. Ik denk dat dat een grote mojo boost is. En ook als je tekent op een groot label waar je altijd tegenop kijkt. Maar,
Was dat grootste label waar jij überhaupt tracks op hebt getekend? Of zijn er nog grotere labels geweest?
Ik denk dat Viva Music misschien de grootste is.
Ja?
In-house Records van Tilteri en Viva Music. Ik kreeg iets van Eddie Immernon. Net Supernature, die nieuwe release met mijn huisgenoot. Die remix voor Maga op Supernature.
Ja.
Er zitten ook wel wat artiesten bij, hoor. Ik echt denk, wauw, dat is ook wel tof. Het is het label van Audiofly. En ze hebben dus Flying Circus. En volgens mij is Flying Circus. En dit is dan Supernature, het sublabel ervan.
Ja,
staan echt artiesten bij. Ik denk van, wauw, dat is een mooi rijtje om tussen te staan. Dus, weet je, het is gewoon, denk ik, over de jaren word je gewoon... Ja, weet je, als ik nu kijk naar mijn hele netwerk en de manier hoe ik Dive & Live doe. Ik had Josh Butler ook in mijn Dive & Live zien. Begon dat het, zeg maar, een soort van, over de years iemand is die, waarvan je weet, die zit ook in jezelfde.
Ja.
Die houdt ook zoveel van muziek maken en het hele ding door me heen. Ja. Dus het is handig dat je al die mensen kent. Dus over de years, nu ook met mijn huisgenoot. Hij, weet je, die is op een gegeven moment veel harder gegaan dan ik nog ging vroeger. Die draaide overal, weet je. En hij staat samen met Audiofly op een bill. Of dan staat hij voor Guy Gerber, weet ik veel. En dat is de normaalste zaak van de wereld, weet je. Want het is zeg maar, als je... Wat je vroeger denkt van, dat zijn mijn idolen. Voor het weet heb je een release, zit je op een groot label, speel je overal. Zit je met ze in een taxi terug naar de airport van, hoe ging jouw gig? Weet je wel,
dan
ben je
eigenlijk ook allebei maar gewoon normaal. Werkt dat echt zo? Dat als je meteen op een groot label of een groter label released, dat gewoon bepaalde deuren voor je open gaan?
Ja, zeker. Als je kijkt, weet je, als je gewoon een goede... Of je moet gewoon een plaat scoren die gewoon door iedereen wordt opgepikt, weet je wel.
Ja.
Of je moet echt al jarenlang actief zijn, weet je. Er zijn allerlei maniertjes om dirt te komen of om in ieder geval je werk te maken van je passie.
Ja.
Maar het enige wat je moet doen is gewoon de hele tijd ermee bezig zijn. Ja. Of er de ene die gaat in één keer keihard. Die heeft een of andere soort van hitje en die gaat als een tierenlier. Maar dan moet je er ook nog maar zien te blijven. Nou, de een lukt het wel, de ander niet. Voor alle. Er zijn zoveel scenario's en dingen. Maar je moet gewoon, volgens mij, gewoon lekker je pad volgen wat voor jou weggelegd is. En er zal altijd pain en struggle zijn, maar er zullen ook altijd succes zijn, weet je. Dus het een kan niet zonder het ander, denk ik. Dus
nee.
Het is gewoon een mooie journey. En weet je, ik las laatst dat boek, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. En het is dat every life you choose, elk leven wat je kiest, kies je je fucks. Dus kies jij voor gewoon een gezinnetje met 3 kids, dan krijg je ook echt wel struggles en dingen. En het is, mij lijkt het niet zo heel leuk, want ik ben echt een vlierenfluiter, weet je wel.
Ja.
Ik ben in 37, ik heb nog steeds geen familie,
weet
je wel. Maar
geen vriendin, geen kinderen?
Nee, totaal single op het moment. Geen kinderen en ik ga gewoon helemaal lekker in mijn eentje.
Lekker,
joh.
Man, heerlijk, ja.
En als je daarvoor kiest, is cool. Maar je kan ook kiezen voor het artiestenbestaan, maar dan krijg je ook weer allemaal struggles, weet je.
Ja.
Weet je, eindig ik niet alleen, dat je dat soort dingen, weet ik veel wat, weet je. Dat kan ook, maar zo kies je eigenlijk je pijntjes. En als jij kiest voor dit, dan zal je daar de hoop op succes. Misschien krijg je het nooit. Moet je dan weer een normale baan? En weet je, het blijft altijd. Ja. Maar dat is de spanning, de fucks die jij kiest, zeg maar.
Ja.
Weet je, je kan ook veilig bij een bank gaan werken. En, en dat is het ook. Dus
heb jij wel eens in je achterhoofd een soort keuze 2 gehad? Van mocht muziek niet lukken, dan...
Nee, ik denk dat het avontuur begint bij het schepen achter je verbranden en gas geven. Gewoon.
Ja, echt?
Ik heb nooit een backup gehad tot teleurstelling van mijn ouders. En ik mag met alle, weet je, mijn ouders waren ook echt wel mijn backup af en toe, omdat ik het zelf misschien had verpest.
Tuurlijk.
Weet je, ik kon wel op ze rekenen, maar ik ben wel altijd geweest van, weet je, als het aan de ene, als je, weet je, als je altijd met één been op de kant blijft, zou je nooit weten hoe het is om lekker gewoon erin te duiken.
Nee.
Wat, dat is oké. Een volle bak erin. Dus ik denk dat is, dat heb ik nooit. Ik heb nooit, zeg maar, ja, ik op een gegeven moment zei ik gewoon mijn baan. Ja, ik zei gewoon mijn,
tuurlijk.
Dan was mijn vader boos. Had ik gezegd, ik ga een beurs organiseren, de jaarbeurs met vrienden. Ja, met wie dan? Ja, met Duncan en ja, een paar andere guys. Die ken ik niet zo goed. Ja, maar waarom? Weet je, je hebt geen baan meer nu. Ja, goed, dat komt wel goed. En dat heb ik dus echt meerdere keren gedaan. Dat ik wilde zo graag iets doen. Wat ik zelf deed. En ik merk nu met het hele Lessons in Life gebeuren. En met mijn muziek. Want mijn muziek begint nu ook weer door die school aan te trekken. Dat je gewoon, als jij doet wat je leuk vindt. En je geeft echt alles wat je kan. Ja. Dan komt het goed. En vroeger heb ik het ook wel gedaan. Alleen op een gegeven moment, during all the gigs, raakte ik mezelf een beetje kwijt. Wat ook helemaal oké is. Want daar leer je ook weer van. Maar ik heb wel het idee dat alles in het leven kan. Als je maar alles doet. Als jij maar opstaat zo. Het is, je wordt om 8:30 wakker. Je denkt, weet je wat, ik ga eruit. Je kan ook weer gaan slapen tot 11:00, 12:00. Prima, heb ik ook eens gedaan. Maar ik probeer nu gewoon altijd er meteen uit te gaan.
Ja.
En hoe meer dat lukt, hoe meer ik van de grond krijg. En ik word er enthousiast van, weet je.
Ja.
En ik denk dat
nou, ik merk alles, het aan je. Vind ik leuk, vind ik goed om te zien. Van energie.
Ja. Ja man, make it happen. En als je meer je doet, dat is trouwens ook een mooie ommekeer geweest. Make it happen was een plaat. Toen was ik werkte bij TomTom en toen werd mijn contract niet verlengd. Toen kom ik thuis, ik eigenlijk geen baan meer. Toen dacht ik, make it happen. En dat is vlak voordat ik bij Wietse kwam onder de boeking bij Rus Roest.
Zal ik hem eens even aangooien om een beetje dat gevoel terug te krijgen van toen de tijd?
Ja, make it happen. Was hij nou op het label van Ilke Klein? Weet ik eigenlijk niet.
Dit is een blauwe cover, is het?
Op Outside the Box, of niet? Ja, ja. Het is het label van Ilke Klein geweest, ja.
Even doorspoelen.
Ja, wat leuk. Ja, hier zat een hele lange break in. En dan was het echt zo... En dan ging het, zeg maar... Je hoort niet meer wanneer die komt. En dan kwam hier, dan was het... Daar sloot ik mee af op Bloemendaal. Op Plakken versus Kartel. Het was wat echt vet. Te gek. Het was echt een mooie tijd, man. Zo leuk.
Ja, maar je release wel op leuke labels. Weet je, we praten natuurlijk met dat Kerry Chandler, of Todd Terry, sorry, welke was het nou? Over misschien wat langer geleden.
Ja.
Maar je nummers komen wel op labels terecht die daadwerkelijk wel in een soort spotlight staan.
Ja.
Dat krijg je dus wel voor elkaar.
Ja, ja, maar dat is gewoon, ik heb zoveel muziek gemaakt.
Is dat pluggen, mailen? Hoe flik je dat?
Je moet gewoon, ik had toevallig met Rob er nog over, Rob Hess. Want die heeft ook Bedrock gereleased Digweed is dat. Weet je, dat je, als jij gewoon iets graag wilt en je wilt daarmee resoneren, dan maak je gewoon alleen maar muziek. Hè? Weet je, van oké, dat past daarbij. Je weet zeker dat bij het label past. Stuur je ze gewoon nieuwe muziek en 2 weken later, ja, als je weer 4 nieuwe hebt, stuur je van, weet je, ik weet niet of je die andere hebt gehoord, maar ik heb weer 4 nieuwe.
Ja.
En een A&R, als hij het luistert, gaat op een gegeven moment echt wel zo van... Wauw, deze dude, hij komt en heel dichtbij onze muziek.
Ja.
En hij heeft al zoveel output. Dat betekent dat als wij hem releasen... Weet je, it's all about money also in the end. Die guys denken, hiermee kunnen wij ook wel gewoon ons labeltje betalen. En nog groter groeien, of ons labeltje als het dan label is.
Ja,
die willen ook wel gewoon graag artiesten creëren waar ze wat aan hebben. Plus, als ze de muziek echt vet vinden, ja, dan gaan ze natuurlijk ook sowieso van... Wauw, dit is bruut en hij maakt alleen maar meer.
Ja.
Als wij dit supporten, komt er een hele mooie artiest uit waar iedereen in de muziek wel wat aan heeft, weet je, qua inspiratie. Dus ja, ik denk dat of geld of artistieke kant ermee te maken. Maar je moet zeker weten dat de muziek past bij die labels. En je moet perseverant zijn. Gewoon door blijven muziek maken en sturen. En ik denk, wat ik altijd tegen studenten zeg, is als je, zeg maar, iets wil opbouwen, probeer gewoon meteen hoog in te zetten. Gewoon grote labels, weet je. Want als je wel op zo'n groot label komt, is jouw eerste release dus dat. En als er dan een vervolgrelease komt op nog een groot label, dan ben je eigenlijk alweer, word je meteen gezien als, oh wauw, dat is een grote artiest.
Ja.
Zo werkt de wereld.
Ik moest wel lachen, want over labels gesproken en niet per se groot labels, even een succesverhaaltje. Ik had 2 jaar geleden had ik op ADE Jamie Lewis gesproken in Club NL. Echt de kleinste club van Amsterdam, voor degenen die dit niet weten. Ik had hem een mailtje gestuurd met een aantal tracks. Ik zeg, misschien leuk voor een label of zo, weet je al. Jamie Lewis ken ik al heel lang in de zin van zijn muziek. En dan stuurde een half jaar na dato, een mailtje. Deze 3 tracks wil ik tekenen.
Ja.
En hij komt volgende week komt hij uit.
Wow.
Dus ik, oké. Okay. Ja. Hij heeft een maand lang op nummer 2 gestaan op Tracksource.
Wat cool.
Maar ik hoorde van Dennis Quinn, dat dat wist ik niet, nu wel, dat Traxsource een heel klein broertje is van Beatport. Dat Beatport echt de sky-wolkenkrabber is. En dat Traxsource een 201 kapje is, bij wijze van.
Maar alsnog, toch wel chill dat je dat zeg maar, op dat platform je
fucking
dan...
Lijp. Ja, en toen dacht ik bij mezelf, een beetje wat jij net schetst... Als je iets wil, dan komt het echt vanzelf. Ja. En blijf pluggen. En dit was dan een 1-op-1 plug van... Hey, Jamie, ik heb een nummertje voor je. Ik zet het nu even snel aan. Oh, dit is dat is niet.
Wel
is
gezellig hoor. Klonk lekker, lekker.
Deze.
Ah ja, ook lekker house.
Ja, ja. En toen kwam hij uit en toen dacht ik... Zie je nou wel? Het kan wel, weet je. En het is echt niet een hele hogere wiskunde nummer. Ja. Er zitten wat elementjes in die tof zijn. De baslijn zelf ingespeeld met keyboardje.
Ja, leuk.
Maar dit is voor iedereen die muziek maakt. En ik zeg het heel basic, maar als zelfs mij dit lukt om in de Traxsource top 10 te komen, dan lukt het iedereen.
Ja, ik denk als je... Ja, goed. Zelfs mij, dat klinkt wel heel dramatisch misschien. Maar ik denk als jij gewoon... Weet je, het is heel simpel. Als je het gewoon wil en dan ga je het wel doen, dan zoek je een tutorial en dan maak je die sound. Dan ga je analyseren en probeer het na te maken, misschien at first.
Ja.
Maar als je iets heel goed kan namaken, op een gegeven moment kan je het ook zelf een beetje je eigen swing aangeven. Ja. Als je je eigen stem gebruikt, of je neemt wat dingen op, je kan tikken op je tafel en dat opnemen. Dat is ook een soort snare of whatever. Ja. Als je er gewoon iets persoonlijks van maakt en je probeert, je blijft er gewoon aan werken. Dan op een gegeven moment, dan komt er wel resultaat uit. En sowieso nu, weet je, er is voor iedereen wel wat. Weet je, zelfs mensen die niet heel serieus ermee zijn, die hebben al hier en daar een gigje om gewoon in ieder geval, weet je, dat te voeden. Weet je wel, het is zo groot geworden dat ik denk voor niet iedereen normaal. Wel wat is. En het is, weet je, er is een Traxsource. Als je daar een beetje in de spotlight wil staan, als je nog verder wil, kom je op de Beatport, kom je daar. En dan weet je, het is gewoon longevity. En het is gewoon als jij gewoon lekker bezig bent, je blijft bezig, dan komt daar resultaat uit.
Precies en, dit, precies meer, dit.
Als je water geeft, dan groeit het plantje.
Ik vind het mooi dat je hier echt heel positief in bent. Ik hoor meestal van die jongens, weet je, gewoon lekker doorgaan, muziek maken. En ik vind die vibe chill, houd het vast. Hey, ik heb nog een vraag aan je. Nee. Wat vind je leuker, draaien of produceren?
Ja, dat is moeilijk te zeggen, man.
Mes op de keel.
Ja, nou, mes op de keel, produceren.
Ja, echt?
Ja. Ja, nou ja, als ik dan echt moet kiezen. Ik vind draaien heeft zijn charme. Ik heb echt nachtenlang, ik ben ook een tijd natuurlijk in Groningen gewoond, bij Paradigm, echt urenlang gedraaid. Dat Joris Voorn in die ene zaal stond en ik stond in de glazen loods. Echt, ik zou tot 4 uur, maar kon tot 7 uur door. Het bleef maar vol. Ik kan je vertellen, dat is niet minder leuk dan een vette track maken die later in de charts komt, wat dan ook. Het is allemaal leuk als het met muziek te maken hebt. Ja. Maar ik denk, als je me echt het mes op de keel, zeg maar, als ik mijn leven moet geven ervoor, dan kies ik wel muziek maken, omdat je dat lekker thuis op je gemak kan doen en je kan altijd wat anders maken. En als je draait, dan sta je toch in de drukte met mensen, wat ook heel leuk is. Maar ik ben toch, denk ik, misschien, hoewel ik lijk heel extravert, maar ik ben toch meer een introvert, denk ik, als het om grotere groepen gaat, weet je wel.
Je staat niet met iedereen te lullen, dat bedoel je toch, of niet?
Nou ja, goed, ik ben best wel sociaal, maar ik vind het altijd wel spannend of zo. En ik denk dat ik, als ik moet kiezen, dat ik liever thuis in mijn studiootje zit dan, weet je, met gewoon een goede vriend of wat dan ook. Dan dat ik ik ben niet echt van nature iemand die gewoon zeg maar die ik vind het best wel hectisch hoor voor een hele groep mensen staan, weet je, tering spannend. Ja,
wat is je grootste gig geweest?
Ik denk dat in Polen was. Daar stond ik in een oud amfitheater. Ja, joh, dat waren bijna 10.000 man of zo.
Is dat de gig in Polen geweest die je via je Flash-website binnen
hebt? Nee, dat was het begin van de gigs. Dat waren de Amsterdam Dance Mission. Op een gegeven moment belandde dat helemaal in Co-op-Zek. Sunrise with Ecuador. Daar moet je maar eens opzoeken. Met DJ Damilo.
Oh.
En dan zie je mij met heel kort haar. Ik heette Damilio, maar ze schreven het verkeerd. En dan draaide ik ook die UK Hard. Ik denk dat ik 21, 22 was. Een oud amfitheater. Ik
ben cool.
Daar makkelijk, zeg maar, 8 tot 10.000 man was. Maar ik heb ook Mysteryland gedraaid. Alleen dan op een soort van Bacardi Casa stage. Dat was niet eens zo lang geleden. Weet je, dat is zeg maar 3 jaar terug of zo, 4 jaar geleden. Dat dan was Mysteryland mijn grootste evenement waar ik ooit gestaan
wat
heb. Maar
vet.
Niet de grootste stage waar ik zelf heb gespeeld. Maar ja, dat heb ik nog meer gedaan. Ik heb Mystic Garden open air gespeeld. Ook op de main stage. Maar dat was begin van de middag, ergens 3, 4 uur. Paradigm Festival. Ook altijd wel... denk misschien dat hoeveel man past in het halletje.
Doe jij trouwens alles zelf qua boeking en management en dat soort dingen?
Nee, voorheen zat ik bij Meanwhile in Amsterdam, zeg maar. Want ik zat toen eerst bij Rust Roest via de Wietse. Toen ben ik naar Meanwhile gegaan, omdat ik die release bij Viva had. En toen ging ik echt veel spelen.
Maar omdat je releases bij een label, maar komt dat dan op je af? Hoe werkt dat?
Ja, ik kende Niels wel een beetje van het... ik had vroeger op Start to Dance, had ik dat forum. En toen had ik een DJ-contest in Groningen. En daar deed Niels ook aan mee. En toen zijn we daar met elkaar heen gegaan. Maar toen waren we echt 18. En jaren later zat ik bij Wietse. En toen wist ik dat Niels was als Earthbookings was hij Meanwhile begonnen. En daar had ik toen contact mee. En toen ging ik release op Viva. Toen zei hij van, ja, wil je niet bij ons komen, weet je wel? Dus nou, met Wietse en zo.
En dan merk je wel meteen dat je gewoon boekingen krijgt.
Ja, want kijk, hij kan natuurlijk heel veel dingen programmeren in de stad en zo, weet je wel. Dus ik geloof dat hun programmeren gewoon best wel veel stages op festivals. Dus jarenlang, die werken al heel lang samen met allerlei partijen. Dus ja, dan kan je wel wat meer spelen. Maar ook omdat je op zijn platform zit, zien we en plus mijn releases. Want hij gaat niet zomaar met je werken. Hij ziet ook van, hier zit een stijgende lijn in.
Ja.
En ik kwam daarna met die release bij Todd Terry. En weet je, het ging steeds meer.
Ja.
En de support van Loco Dice en Hector. Mensen die me platen aan de andere kant van de wereld draaiden, weet je wel.
Dus wat gaaf, hè?
Het gaat dan steeds meer. En dan krijg je meer gigs. En toen, op een gegeven moment, ik ben daar weggegaan. Op een gegeven moment ging ik gewoon zelf. Ik ging persoonlijk gewoon niet lekker. En toen heb ik zelf ervoor gekozen.
Niet lekker in je vel.
Ja, weet je, ik was gewoon te veel doorhalen, te veel party, niet meer weten wat je met je muziek moet. Ja, je komt toch, je bent 31, 32 en je denkt van ja, wat ga ik nou doen met mijn leven?
Ja.
Ik kwam echt in een soort van midlife ding terecht. Met natuurlijk de lifestyle die erbij zat, die niet helemaal lekker ging. En toen dacht ik, weet je, heb ik Niels gebeld, gezegd van ik denk dat ik eventjes gewoon weg ga. Ik ga naar Groningen, ben ik bij de jongens van Paradigm, die kende ik ook al heel lang, ook al een jaar of 10 toen. En had ik altijd een heel goede band mee. Ik denk, ik ga verhuizen naar de stad daar. En,
ja.
En ik ga daar gewoon eventjes een soort van... Nee, niet opnieuw beginnen, maar even recalibrate. Ben ik bij Ziggo gaan werken, of All Places. Even geld verdienen. Bijna twee jaar lang gedaan. Toen dacht ik, nou, dit is het totaal niet.
Als?
Gewoon ook weer retentiemedewerker. Gewoon wat ik vroeger altijd deed. En ik moest echt even, ik wilde gewoon even structuur en even normaal en even geen gelul.
Geen gelul. Wauw.
En toen had ik dat gedaan. En toen dacht ik, nou, hier ben ik ook weer helemaal klaar mee. Want dit is ongeveer te normaal. En toen dacht ik, oké, Lessons in Live. Ik speelde altijd live. Het is Ableton Live. Lessonsinlive.com. Ik werd heel veel gevraagd voor workshop. Oh ja, het begon bij SAE. Die vroeg mij. Die hadden Dave Clark als een nieuwe artist. En omdat ik natuurlijk nog best wel een artiestending had. En niet iedereen wist natuurlijk dat ik helemaal niet lekker ging.
Nee.
Toen ben ik gevraagd, wil jij les komen geven bij SAE als artist masterclass? En toen in één keer verdien ik daar wat geld mee. En toen begonnen ze bij Ziggo dat ik niet meer mijn eigen vrije dag kon bepalen. Toen zei ik, nou weet je wat, dan kap ik ermee.
Groeten.
Weer mijn baan in één keer opgezet. Ja, dus weer gewoon zeggen, nou kap ik ermee, dan begin ik een school. En toen begon het. Toen ging ik op een lokale schooltje in de buurt van Groningen, in Dieverbrug. Ging ik lesgeven. En dat was hartstikke leuk. En toen dacht ik, hey, dit is een soort van inkomen. Toen heb ik nog een keer een pokertoernooitje gewonnen. We gingen maar op €800. Kon ik weer een maandje verder, kon ik weer lesgeven. En toen
ineens
begonnen er meer privé-studenten te komen. En toen begonnen, het draaien ging nog tussendoor ook nog wel. Dus hier en daar pakte ik nog wat. Ik draaide bij Paradigm best wel veel. Maar dat was eigenlijk op een gegeven moment de enige plek waar ik nog speelde. En toen begon ik weer wat meer muziek te maken ook. Het begon allemaal weer een beetje terug te komen. Het heeft denk ik 2-3 jaar geduurd, die hele transitie, weet je wel.
En, jeetje.
Ja, ik heb ook nog een EP, Turning Point, waar ik echt in één keer heel erg dub techno kant op gegaan. Als je ook ziet naar dat hoesje, ik zag hem net, kijk deze guy, dan is het echt gewoon, ik ben gewoon kaart met een auto, weet je.
Kijk.
Gecrashed. Zo, dat is zeg maar het verhaal een beetje.
Voor de mensen op YouTube, ik gooi hem wel even in het scherm,
ja, is
een brandende auto in mijn scherm.
Ja.
Dat was voor jou een beetje symbool voor...
Ja goed, ik heb het niet eens zelf gekozen, het was een release op een label wat ik via Mobile.
Oh, dan is het helemaal bijzonder als je het niet zelf hebt gekozen.
Italiaanse label en
we
zijn op.
Dit is de timer.
Oh shit, we kunnen nog wel even door.
Hier was ik al bang, voor je verhaal afmaken.
Ja. Dus toen kreeg ik een contact met een guy in... ik weet niet eens hoe het heet. Nou goed, anyway, die had een Italiaans label. En ik had eigen album gemaakt. Want ik wilde toen ik in die soort van diepe vibes... Toen ik nadat ik vast zat met mijn muziek... ben ik hele diepe muziek gaan maken. Een soort van tegenhanger. Gewoon geen dansvloermuziek, alleen maar muziek. Want het ging van lounge, van ambient en dub soundscapes... tot gewoon echt dub techno en meer elektronisch experimenteel. En toen dacht ik, wauw, weet je... ik ben gewoon weer lol in muziek maken.
Ja,
en dat heb ik toen gereleased als Turning Point. En Turning Point is echt het ommekeer geweest. Ik heb mijn leven opgepakt, mijn Lessons in Life begonnen. Ik heb mijn baan weer opgezegd, weet je. Waarom zou ik... Ik ben helemaal niet gemaakt voor een normale baan.
Nee.
Dat begonnen en in één keer ben ik muziek aan het maken. En nu heb ik 2 weken terug gereleased op Supernature. Op een mega groot label. Kijk. Eigenlijk. En ik denk van, hé, ik heb op Burning Man gedraaid vorig jaar. Dus, ja. En ik heb nog wel gigs gehad hoor. Maar dat is dan allemaal Kater Blauw, Paradigm Festival, ja. Burning Man Thuishaven. Dus ik heb eigenlijk alleen nog maar leuke dingen gedaan. En ik hoef niet meer naar iedere schuur om te draaien. Wat ik ook wel prima vind. En ik weet niet, ik vind mezelf nog wel een artiest. Maar ik ben ook een leraar tegenwoordig. En dat vind ik net zo fijn. En het maakt mij allemaal helemaal niet zoveel uit. Als je maar lol hebt.
Exact. En laatste vraag, dan ronden we hem af. Ja. Wat brengt de toekomst? Of tenminste, wat brengt de komende tijd? Toekomst vind ik een beetje, ik heb het wel opgeschreven, maar het is een beetje te vaag. Wat brengt de komende tijd? Wat brengt dit jaar? Laten we hem even op dit jaar houden.
Ik hoop dat ik die, ik ga die plaat voor Josh maken. Hij zei van ja, ik wil eigenlijk nog, hij stuurde me, ik heb nog een plaat gereleased in Londen op Act Natural Music. Hij zei, Music is Life, die track was echt heel vet. Het is een vinyl die ik ooit gedaan heb. Wil je ook zoiets voor die EP maken? Dus die ga ik even maken. Dan ga ik me ook richten op die release op zijn label. Dat vind ik heel cool. Ik ben met Lessons in Life, starten mijn nieuwe cursus in augustus. Dus ik heb...
Als mensen benieuwd zijn, waar kunnen ze heen? Zeg het even.
Lessonsinlife.com. Lessons in Life met een V. En daar staan de beginnerscursus en advanced cursus. Die beginnen in augustus weer online. En,
alle programma's, Logic, Ableton of alleen focus op Ableton?
Ableton, ja. En de advanced cursus is wel ook wel toegankelijk voor mensen die andere DAW's doen. Maar ik werk gewoon zelf in Ableton. Kan wel een beetje Logic nog van vroeger. Maar,
moet je mij maar bellen als je daar vragen over hebt.
Ja, ja precies. Cool. Dan bellen ze jou als natuurlijk wel door. En dus veel lessen geven. En Burning Man gaat niet door. Ik wilde daar heel graag weer heen. Dus dat zal volgend jaar wel gebeuren. Lessen doen, veel muziek maken en gewoon die lessen uitbreiden, weet je wel. Misschien dat ik ook even naar het buitenland ga, want als ik die lessen echt online kan doen, dan ga ik misschien in Turkije nog een producer holiday met mijn vriend Cenk Yunus doen. Dus ik heb genoeg dingen te doen, want ik ga mezelf wel lekker bezig.
Cool. Nou, top. Dan sluiten we hem hierbij af. Camille Dame, onwijs bedankt voor je komst. Ja, ik vond het echt een leuk gesprek. Lekker open en een goede vibe hou ik van.
Leuk.
Ik moet wel even melden dat ik een klein sponsortje heb, de Haarlemse DJ School. Dus het is een beetje een tegenhanger, maar goed, ik gooi hem er gewoon in.
Ik zou het gewoon doen.
Mocht je jong zijn, nou trouwens ook oud, maar mocht je geïnteresseerd zijn in het maken of draaien van muziek, check even de website Haarlemse DJ School. Ze zijn trouwens bezig met een nieuwe website. Om daar lessen te nemen. Ook om deze episode volledig gefilmd op YouTube. Kijk even, zoek mijn naam op Babbelen, de podcast of Tom Schiphorst via YouTube. Dat is leuk. En laat even een reactie achter. Dat vind ik gewoon mooi dat je dat even doet. En een like ga ik niet op smeken. Want dat moet je zelf bepalen of je dat geeft. Hartstikke bedankt voor het luisteren en checken. Natuurlijk ook Spotify en Apple Podcast. Maar ja, dat spreekt redelijk voor zichzelf. En tot de volgende keer. Dankjewel, man.
Graag gedaan.
Ik zie je. Ja.